Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, en ook deze podcast is weer gevuld met allerlei nieuws uit Israël. En ja, een beetje buitenlands nieuws ook. Maar zoals gebruikelijk gaan we eerst met het weer beginnen. Nou, dat was maar wat gisteren. 40 graden aan de kust en aan de Dode Zee werd het zelfs 49,9 graden. En dat is erg heet. Net geen 50 graden, maar toch. Het is heet en het was heet gisteren. En het was zelfs zo heet dat door die extreme hitte spontaan overal in het land branden ontstonden. Bermbranden, bosbranden. Er zijn 9 huizen in rook opgegaan. Op een parkeerplaats bij het technologiepark Malga, bij de shoppingmall Malga in Jeruzalem. Er zijn spontaan auto's in de fik gegaan, doordat de berm in brand raakte. En ja, dat ging zo snel, dat is natuurlijk kurkdroog, dat ook een stuk of 8-9 auto's of 10 auto's de fik in gingen. De branden zijn allemaal gestopt. Er zijn, zoals ik zei, 9 huizen dus in vuur opgegaan. Het gebeurt elk jaar. Er hoeft maar een klein stukje glas te liggen in gras of in een bos, waar je een zonnestraal op valt. En ja, dan ontstaat er spontaan een brand. Maar gelukkig nu is het weer normaal weer voor de tijd van het jaar. 34 graden, het voelt als 36. En ik heb even stiekem gekeken naar de komende dagen. Nou, voorlopig blijft het dit type weer. Blauwe lucht, zacht briesje uit het westen. Ideaal strandweer. En ja, daar blijft het dus bij. Daar moeten we het dan maar mee doen. Gelukkig niet te heet. En je kan normaal functioneren. Wat gisteren niet het geval was. Want de meeste mensen bleven toch echt binnen bij de airconditioning. Behalve de toeristen. Dan joods.nl, wat hebben we daar staan? Nou, natuurlijk over de branden van gisteren in Israël staat er een uitgebreid artikel met foto's. Dan president Rivlin, die is nu weer onderweg vanuit Zuid-Korea terug naar Israël. Hij landt vanavond. Maar die was gisteren eregast bij de Koreaanse protestantse gemeenschap in Seoul. En adviseerde de mensen, kom naar Israël, ga naar de Jordaanvallei waar je de kloosters kan bekijken die we hebben gerestaureerd. Het zijn plekken waar Jezus heeft gelopen. Ga naar de rivier de Jordaan waar Jezus is gedoopt. En er komen al tienduizenden Koreanen jaarlijks naar Israël op visite. En dat zullen er nu nog meer worden. Dan een leuk artikel op joods.nl. En ik moest er zelf erg om lachen, want het is eigenlijk wel zo. Toen ik het schreef dacht ik, ja, het is precies zoals het is. Zo gedraag je je in Israël op het strand als een Israëli en val je niet op als toerist. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, ten eerste, je trekt je niets aan van de aanwijzingen en schreeuwende oproepen door luidspeakers van de strandwachten, de badmeesters, zoals je ze noemen zou, ook zou kunnen noemen. Je doet net of je dat niet hoort als je iets te ver naar hun zin de zee in bent. Want Israëli's luisteren daar ook niet naar. Ten tweede, je gaat niet betalen voor stoelen. Dat doen Israëli's ook niet. Je neemt een kleed mee en dat spreid je uit op het zand en dan ga je lekker picknicken. En als je gaat picknicken, zorg dan voor enorme hoeveelheden eten, zoals Israëli's doen. Dan val je niet op. Want als je de hoeveelheden ziet, en het is inderdaad zo, want ik zie het ook elke keer op het strand, de hoeveelheden die families meenemen aan voedsel, dan denk je, nou, de hongerwinter komt eraan of zo. Wat je ook vooral moet doen, is je spullen op het strand laten. Je creditcards, portefeuille, sleutels, noem maar op. En gewoon tegen je buurman of buurvrouw zeggen, let je er even op, ik ga even de zee in. Want zo werkt dat hier in Israël en dat gaat allemaal goed. Het is heel normaal. Vraag je dat niet namelijk, dan val je op en dan ben je geen Israëli. En zo staan er nog een aantal leuke dingen op. Echt leuk om even te lezen. En ja, het is allemaal waar, moet ik zeggen. Dan een mooie video naar een van de koosere toprestaurants in Israël. De Herbert Samuel restaurant in Herzliya, onderdeel van het Ritz-Carlton. En het is echt een bijzonder video. Want je krijgt de trek in als je ziet hoe de voedsel bereid wordt in de keuken door de chef-kok. En een andere video op joods.nl gaat over de Israëlische technologie die het plastic probleem wereldwijd gaat aanpakken. Of al aan het aanpakken is. Allerlei uitvindingen zijn hier gedaan om te zorgen dat er geen plastic tasjes of plastic verpakkingen meer hoeven te worden gebruikt. Kijk de video, daar wordt het allemaal in uitgelegd. Dan een interview met een video van een interview gisteravond met Jason Greenblatt, de Amerikaanse vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten. En in dat interview doet hij een aantal opmerkelijke uitspraken. Het is een interview van een minuut of 10. Ik heb het ook gedeeltelijk uitgeschreven. U kunt het ook lezen. Daar zegt hij onder andere in: Israël is het slachtoffer in het conflict met de Palestijnen. Want vanaf de oprichting van de staat Israël hebben de Arabieren, de Palestijnen, alleen maar geprobeerd. Het zijn eigenlijk Arabieren, want Palestijnen bestaan niet. Eigenlijk alleen maar geprobeerd Israël met terreur aan te vallen of op andere manieren aan te vallen. En dat gaat nog steeds door. Neem alleen maar Hezbollah met 100.000 tot 150.000 raketten die op Israël gericht staan. Echt een heel interessant interview. Ik heb het in één stuk doorbeluisterd en ben het toen een beetje gaan uitschrijven. Dan is er weer een nieuwe opgraving gedaan. En nu bij de Bedouinenstad Rahat in de Negev. In het oostelijk gedeelte van de Negev, onder Beersheba. Daar is een van de allereerste moskeeën in Israël opgegraven. En die stamt af uit de 6e, 7e eeuw na Christus. Waar het de islam eigenlijk voet aan de grond kreeg, weer bij veel meer aanhangers in de 9e eeuw of zo. Eind 9e eeuw was dit al gebouwd in de 6e, 7e eeuw. Er waren dus kleine islamitische gemeenschappen. Deze opgraving bracht aan het licht dat het waarschijnlijk een boerengemeenschap is geweest. Heel interessant om te lezen. Ze hadden ook tanks om water in op te slaan. Want water in de woestijn is natuurlijk een probleem. En zeg maar voor die tijd vooruitstrevend. Dan gaat Netanyahu zaterdag een record verbreken. Hij wordt dan de langst zittende premier van Israël. En passeert David Ben-Gurion als premier. Of hij dat ook na de 17 september nog zal zijn, is nog maar de vraag. Maar goed, op dit moment is hij vanaf zaterdag de langzittende premier van Israël. En dat zal voorlopig dan wel zo blijven. Want ik denk niet dat er na hem iemand komt die ook nog zo lang premier kan zijn. Hij is 13, 14 jaar nu minister-president. Barak, u weet, met zijn nieuwe partij, die heeft gisteren zijn partij officieel gelanceerd in Tel Aviv. Dat deed hij in een yuppie bar in plaats van in een grote hal. Daar kwamen honderden mensen op af. En zijn toespraak ging eigenlijk, ja, u raadt het al natuurlijk, over Netanyahu. En ja, ergens heeft hij wel gelijk. Hij zegt al meer dan 20 jaar wordt iedereen die tegen Netanyahu is of kritiek op hem heeft door de modder gesleurd, als een verrader bestempeld of als een linkse activist afgedaan. Ja, dat hoor je nu nog steeds dagelijks, niet alleen van Netanyahu, maar van de Likud-leden. Als iemand kritiek op Netanyahu of de Likud-partij heeft, of andere rechtse partijen, dan is hij een linkse activist. En Barak, die zweert dat hij hier een einde aan gaat maken. Hij wil een einde aan de corruptie maken. Hij zegt zelfs, als ik geen premier zou worden, en dat wordt hij ook niet, want daar krijgt hij niet genoeg stemmen voor, dan zet ik nog met dit allemaal een beweging, zet ik een beweging neer, waarvan mensen weten dat we tegen iedere vorm van corruptie zijn. Dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Dan op mijn timeline staat een bijzonder interview met de moeder van een van de twee soldaten wiens lichaam door Hamas nog steeds wordt vastgehouden sinds de laatste Gaza-oorlog uit 2014. Netanyahu had beide ouders, er zijn dus twee soldaten, waarvan de lichamen nog in Gaza zijn, die had die ouders uitgenodigd om naar zijn kantoor te komen. Nou, die ouders gingen ervan uit dat het zou gaan, dat er een mogelijk in de onderhandelingen die gevoerd zijn de laatste dagen met Hamas over rust aan de grens, dat daar een overeenstemming was bereikt om de lichamen terug te geven. Wat schetst hun verbazing? Netanyahu kwam met het voorstel, weet je wat? Wij sturen jullie op kosten van de staat Israël naar New York en dan kan je het probleem gaan uitleggen bij de Verenigde Naties. Nou, die vrouw waarmee het interview nu is, en dat was ook op televisie, die barstte in tranen uit en heeft de bespreking verlaten na een half uur. En die zegt nu, Netanyahu heeft voor ons afgedaan. Want alle beloftes die hij tegen ons zei, hij zou dit doen, hij zou dat doen, er is er niet één nagekomen en we worden constant aan het lijntje gehouden en met het kluitje het riet ingestuurd. En wij zijn het zat, wij willen de lichamen van onze kinderen terug en niet alleen maar loze beloftes. Ze zegt heel terecht, nu wordt er over rust aan de grens gesproken. Maak het teruggeven van de lichamen, daar, laat dat daar deel van uitmaken. Nou, daar heeft ze gelijk aan. En er zijn zoveel andere momenten geweest. Bijvoorbeeld het moment dat Netanyahu akkoord ging met het geld uit Qatar, die miljoenen elke maand naar Hamas te sturen. Had dat onderhevig gemaakt aan het teruggeven van die lichamen. Dan een doorbraak is vandaag begonnen. Ik had er al eerder over geschreven op joods.nl. Maar vandaag zijn dan de testen begonnen voor behandeling van fase 3 slokdarmkanker, pancreaskanker. En die beginnen vandaag in Israël in 8 verschillende ziekenhuizen. Daar wordt een medicijn mee bij gebruikt, dat heet CPI-613. Daarmee worden tumoren behandeld en dan wordt hun energiebron verstoord, waardoor kankercellen belemmerd worden om te groeien en zich te verspreiden. Men gaat ervan uit dat deze testen succesvol zullen zijn. Zoals u weet heb ik verleden jaar september mijn grote liefde verloren en mijn levenspartner aan pancreaskanker. Maar die had fase 1. En dat is een andere vorm van slokdarmkanker die moeilijker te behandelen viel. Ook al omdat bij haar de tumor zat aan het uiteinde van de slokdarm. En moeilijk via een operatie te verwijderen was. Er waren ook andere organen waar die dan gedeeltelijk op zat. En dat medicijn bestond nog niet. We hebben wel met de professor Talia Golan hebben we gesproken met haar voor een second opinion. En ook zij had hier geen oplossing voor. Zij noemde toen wel dat ze bezig was voor fase 3 met het testen op dieren. Helaas, het is dus alleen voor mensen met fase 3 slokdarmkanker. Maar dat is al heel wat, vind ik. Ik heb zelf nu meegemaakt, verleden jaar, 6 maanden lang, wat een verschrikkelijke ziekte die kanker is. En ik gun dat niemand toe, zelfs niet mijn grootste vijanden, dat kan ik u zeggen. En het zou fantastisch zijn als in de komende tijd bekend wordt dat dit inderdaad werkt. En dat duizenden mensen over de hele wereld hier profijt van hebben. En dat het weer iets is uit Israël waar mensen over de hele wereld mee geholpen zullen zijn. Ik blijf dit volgen. Natuurlijk, ik ben daarin geïnteresseerd. En ik blijf dit volgen en ik blijf u hiervan op de hoogte houden. Dan, de IDF gaat 20 strategische locaties in Israël extra bescherming geven tegen raketten uit Zuid-Libanon van Hezbollah. Ook worden alle vliegtuighangars van extra hardingsmateriaal voorzien. Dus extra beton waarschijnlijk. Om raketinslag te weerstaan. Dan hebben de IDF en Shin Bet dinsdag een witwasnetwerk van Hamas op de westelijke Jordaan-oever opgerold. En 500.000 shekel, zo'n 125.000 euro, in beslag genomen. Daardoor zijn ze erachter gekomen hoe Hamas vanuit Gaza via allerlei personen en bedrijfjes en bankrekeningen geld over wist te maken naar Hamas-aanhangers, terroristen eigenlijk, op de Westbank, de westelijke Jordaan-oever, om hen financiële middelen te geven voor het uitvoeren van terreur in Israël. Dus dit is opgerold. Er zijn drie leiders in gevangenschap genomen. Dus dat is goed. En ja, nu men eenmaal weet hoe dat werkt, zal het voor Hamas ook moeilijker worden geld naar Israël over te brengen. Alhoewel, ze vinden altijd wel een andere manier. Dan gisteren ontdekte de IDF drugsmokkelaars aan de grens tussen Israël en Egypte in het zuiden van de Negev, met de grens met de Sinai. Dat komt daar regelmatig voor. Maar deze drugsmokkelaars, die begonnen te schieten op de soldaten. Resultaat was dat er één smokkelaar werd gedood door de IDF en twee gewond en gevangen genomen. En de zakken met drugs zijn natuurlijk in beslag genomen. Dan meneer Erdogan. Hij krijgt geen F-35's van Amerika nu. De kogel is door de kerk. Hij had er 100 besteld. Maar Trump heeft nu gezegd, en gelijk heeft hij, jij kan niet van twee walletjes tegelijk eten. Je koopt het Russische S-400 afweersysteem. En van ons wil je de F-35's hebben? Nee, dat gaat niet op. Dus einde deal. Dan, antisemitisme. Het komt overal voor, ook in Australië, zoals we weten. En er waren een aantal leraren in Australië die een examentest voorbereiden aan middelbare scholieren. En die hadden, een van de vragen was, geef een voorbeeld van vervolging. En het antwoord wat je in moest vullen was, Israël vervolgt Arabieren omdat ze niet Jood zijn. Over fake news gesproken en indoctrinatie van jongeren. Australië dus, hè. Dan Ilhan Omar, de moslima die voor de Democraten in het Amerikaanse congres zit en geen fan van Israël is, die komt met een voorstel om BDS in Amerika toe te staan. Het is nu zo dat de meeste staten in Amerika een wet hebben waarin staat dat bedrijven die met de BDS die zich houden aan de BDS-voorwaarden, daar wordt geen zaken meer door meegedaan. En zij wil dus nu dat dat ongedaan wordt gemaakt middels haar wetsvoorstel. Daarnaast heeft ze gezegd om naar Israël te willen komen en naar de Palestijnse gebieden om de situatie zelf te nemen. Dan krijg je een hele moeilijke situatie naar mijn idee. En het is voor haar altijd een win-win situatie. Netanyahu heeft de mogelijkheid wettelijk haar niet toe te laten. Want een BDS-sympathisant komt Israël niet in. Het is een paar keer met Nederlandse BDS'ers gebeurd, zoals u weet, verleden jaar. Het wordt niet vaak toegepast, maar wettelijk heeft Israël de mogelijkheid BDS-aanhangers te weigeren. Nou, ze komt nu met dat voorstel voor de BDS toe te staan in Amerika. Betekent dus dat ze sympathiseert met de BDS. Als Netanyahu haar weigert, wint Ilhan Omar. Want dan kan ze zeggen, dan gaat ze in de slachtofferrol. En zie je wel, ik kom er niet in, Israël is apartheid, et cetera, et cetera. Laat je er toe, dan wint ze ook. Want dan zal ze alles doen om Israël zoveel mogelijk zwart te maken en alleen maar praten over het zielige lot van de Palestijnen. Dus ja, dit is niet zo'n makkelijke situatie. We zullen kijken wat ermee gebeurt. Dan een paar synagoges in Massachusetts en omgeving. Die kregen flyers in de bus met de tekst, de Holocaust is fake news. Ja, u weet het inmiddels, ook in Amerika neemt het antisemitisme en de jodenhaat toe. Het lijkt wel een gezwel wat over de hele wereld uitbarst. En ik vraag me af hoe dat nou komt. Komt dat doordat men jaloers is op Israël, heeft het te maken met Trump? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Maar het is wel zo dat overal Joden weer last hebben van antisemitisme. Daarom was het niet zo vreemd dat er gisteren op Ben-Gurion Airport 100 emigranten met een speciaal vliegtuig, met een speciale vlucht uit Parijs, op Ben-Gurion Airport aankwamen en daar officieel werden welkom geheten. Hun Israëlische ID kregen. Dat zijn immigranten die het allemaal via de in Parijs allemaal hadden voorbereid. Via de US Agency. En ja, dat was een heel feest. Er was een live verslag op televisie. U kunt het nog terugkijken op mijn timeline. En er staat vandaag een verslag op van de reis van Parijs naar Tel Aviv. Van deze 100 immigranten. Wordt verslag gedaan hoe ze zich voelden, hoe ze zich gedroegen bij het afscheid van Frankrijk en bij aankomst in Israël. Heel leuk om te lezen. En ik weet inmiddels, volgens de artikelen, komen er een aantal bij mij in de buurt wonen. Dan Portugal besloot in 2015 dat aan rechtstreekse nazaten van de Sefardische Joden, Portugese Joden, die konden weer staatsburgerschap van Portugal krijgen. Er waren 33.000 aanvragen. Er zijn 10.000 aanvragen gehonoreerd. Dat betekent dat die mensen, ook al wonen ze in Israël bij wijze van spreken, een Portugees staatsburgerschap krijgen plus paspoort. Daar gaat het natuurlijk om. Want met een Israëlisch paspoort, ja, het is wat moeilijker reizen. Bijvoorbeeld naar Dubai, waar je als Jood goed naartoe kan gaan. Geen enkel probleem. Mijn eigen dochter heeft het verleden jaar gedaan met haar kinderen tijdens de kerstvakantie. Maar goed, met een Israëlisch paspoort wordt dat op dit moment is dat nog steeds een beetje moeilijk. Dus met een Portugees paspoort heb je daar geen last van. Dan op mijn timeline een top redactioneel stuk van Esther Voet van het NIW. En dat gaat over de stilte bij de PvdA, de stilte bij Lodewijk Asscher, de stilte bij al die bobo's van de PvdA, over het antisemitisme bij het Engelse Labour. Want die zeggen daar niets over. Ze doen net of ze gekke Henkie zijn. En Esther zegt in haar artikel, doe jullie mond nou eens een keer open en laat duidelijk blijken dat je verontwaardigd bent over antisemitisme. Zo niet. Wie zwijgt, stemt toe, meneer Asscher. En dan het antisemitisme van Jan ter Voort. De man van lid van de club van meneer Dries van Acht. De Rights Forum. Hij is ook nog gids in Amsterdam. Nou, zijn antisemitisme wordt breed uitgemeten in de Israëlische kranten vandaag. Want zoals u weet had hij verleden week gezegd of geadviseerd aan D66... Onder andere, jullie moeten je Joodse partijleden uit de partij zetten. Dat is niet goed voor jullie PR. En dit nieuws is nu bekend in Israël. En ik vind, het is om je rot te schamen toch, als Nederlander. Dan Barravelli. Ze gaat toch in beroep bij het Hoge Rechtshof, het Supreme Court, tegen haar veroordeling om 2 miljoen euro achterstallige belasting te betalen. Ze zegt namelijk dat ze kan bewijzen dat ze in 2009 en 2010 permanent samenwoonde in Amerika met Leonardo DiCaprio. Hij heeft inmiddels dat schijnt ik bevestigd te hebben in een brief. Ook met bewijs erbij. En de Belastingdienst hier, die had namelijk gezegd, jij woonde niet in Amerika, je kwam daar wel regelmatig in die tijd. Maar je huisadres was hier, dus je bent hier belasting verschuldigd over je inkomsten. Ook al waren die in Amerika en je krijgt een boete. Nou, zij gaat daar dus tegen in beroep. We zullen het zien. Het is de roddelrubriek en Israël smult daarvan. Want u weet inmiddels, niks blijft geheim hier in dit land. Alles komt naar buiten. En vandaar ook, als iemand gearresteerd wordt zijn gezicht niet met een zwart balkje gedaan. Hij moet zelf maar zorgen dat hij zijn gezicht of haar gezicht verbergt. Goed, dat was dan weer de podcast voor vandaag en de laatste van deze week. Want zoals u weet, morgen vrijdag begint het weekend, of vanavond begint het weekend in Israël. En morgen moet ik dan boodschappen doen, zoals elke week, maar nu even wat meer. Ik moet het huis schoonmaken, maar nu even wat meer. En waarom, zult u vragen? Nou, morgenavond krijg ik alle kinderen en kleinkinderen te eten. Dat betekent 15 man komt, vrouw komt. Dus zitten we met z'n 16e. Ja, is altijd heel gezellig. Dat betekent dat ik natuurlijk fors moet inslaan aan boodschappen. En dat, dan komen de meiden met salades en die nemen dan de keuken over. Ik maak de gebakken aardappeltjes in de oven met allerlei spijsjes ertussen. In de olijfolie natuurlijk. En ik maak de gegrilde kip ook met lekkere kruiden. En de meiden komen met salades. En ik heb voor iedereen een grote bak ijs gekocht. Want ja, ik had dat artikel wel op joods.nl gisteren geplaatst over het Israëlische ijs. Ja, en dan krijg je er toch trek in. Dus ik heb een grote bak ijs gekocht met pistache en chocola en vanilleijs. En die wordt morgenavond dan even opgepeuzeld met ons allen, denk ik. Dus dat wordt een hele leuke avond. Echt een traditionele vrijdagavond, zoals we dat al heel, heel lang doen met z'n allen. We begonnen ooit, overleden liefde en ik, begonnen met de drie jongens. En toen kwamen de vriendinnen erbij. En nou zijn de kleinkinderen erbij en de kleinkinderen zijn inmiddels de oudste, 10 jaar oud. Dus ja, dat groeit allemaal op en dat is allemaal fantastisch om dat ook na haar overlijden te kunnen voortzetten, te mogen voortzetten. En ik ben blij dat ik dat kan doen. Betekent wel dat ik zaterdagmorgen een paar uur bezig ben om het huis weer aan kant te krijgen. Want ja, u weet hoe dat gaat met kinderen. Als ze weg zijn, dan is het een slagveld. Maar ik heb daar helemaal geen probleem mee. Integendeel, het mag voor mij elke keer gebeuren. Goed, nou weet u een beetje hoe mijn weekend eruit ziet. Ik wens u in ieder geval alvast een fijne voortzetting van deze donderdag. De 18e juli alweer. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. En een heel mooi en rustig weekend alvast gewenst voor iedereen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot zondag.